Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
En in de lever vindt verdere verwerking van die medicatie plaats. Een industrieterrein met fabrieken. Feline heeft een fabriek die als het ware mega groot is, met mega veel personeel. En ze kan medicatie daardoor supersnel verwerken.
Waarom werkt psychiatrische medicatie bij de ene persoon wel en bij de andere niet? Psychiater Carlijn Vermeulen laat zien hoe ons unieke biologische profiel invloed heeft op de manier waarop medicijnen worden verwerkt. Met een verrassend eenvoudige metafoor maakt ze inzichtelijk waarom standaard doseringen niet altijd tot standaard resultaten leiden. Haar verhaal is een pleidooi voor zorg die beter aansluit bij de persoon achter de diagnose. Wat verandert er als we niet uitgaan van gemiddelde, maar van het individu? Luister naar Carlijn Vermeulen op CCE Podium. Medicatie op maat.
Voordat ik psychiater werd, werkte ik als groepsleidster op een woongroep voor mensen met verstandelijke beperking. En ik werkte op een groep voor jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblemen. En een van de patiënten op die groep, een jonge vrouw van ongeveer 20 jaar, laten we zeggen dat ze Sanne heet, gebruikte het medicijn Haldol 2 keer per dag voor die gedragsproblemen. En Sanne, die had hele onrustige benen. Als je 's avonds met haar op de bank zat, dan was ze eigenlijk continu aan het trappelen op de grond. En dat was ook het geval als we met elkaar aan tafel zaten, met alle bewoners samen. En dat maakte wat geluid, want Sanne had ook orthopedische schoenen. En dat hinderde soms andere bewoners en triggerde gedragingen. En Sanne kreeg dan een waarschuwing. En als ze niet stopte, dan moest ze van tafel. Ik vond dat heel erg naar, want het is zo'n fijn moment op een groep om zo samen aan tafel te zitten. Het is zo waardevol. En later, toen ik geneeskunde studeerde, leerde ik dat die bewegingsonrust een bijwerking was van de Haldol. Dat Sanne er niets aan kon doen. En toen voelde ik me wel even extra naar, want we hebben haar wel heel vaak van tafel gestuurd. En in de ideale situatie komt medische informatie, zoals deze, terecht bij de behandelend dokter. Maar de ideale situatie is niet de zorgzetting in Nederland. Als dokter zie ik mijn patiënten best wel weinig. En er zijn heel veel hulpverleners die de patiënten veel vaker zien. Soms hulpverleners met een medische achtergrond, soms hulpverleners met een paramedische achtergrond. Denk aan ambulant begeleiders, woonbegeleiders, maatschappelijk werkers, psychologen, SPV, verpleegkundig specialisten. Allemaal mensen die mijn patiënten vaker zien. En die kunnen helpen om dit soort dingen te signaleren. Om erop te letten van, heeft iemand werking van een medicijn? Heeft iemand er bijwerkingen van? Want juist in de psychiatrie zijn mensen vaak heel kwetsbaar en niet altijd in staat om goed te communiceren over dit soort dingen. En zeker niet als ze naast de psychiatrische aandoening ook nog eens een verstandelijke beperking hebben. En ik hou mijn verhaal vandaag omdat ik wil dat jullie dit weten en zodat we samen op kunnen trekken om de zorg hierin te verbeteren. Net als Sanne gebruiken heel veel Nederlanders psychiatrische medicatie. En bij veel van die gebruikers heeft dat niet het gewenste effect of geeft het veel bijwerkingen. En dat is jammer, want als je ziek bent en een medicijn nodig hebt, dan is het wel fijn als het een beetje snel werkt en als je er niet allerlei andere kwalen bij krijgt. Nou, de meeste medicijnen die worden geslikt. Die gaan via je mond naar je slokdarm, naar je maag-darmkanaal. En daar worden ze opgenomen in de bloedbaan en gaan op transport naar de lever. En in de lever vindt verdere verwerking van die medicatie plaats. En je kan je de lever voorstellen als een industrieterrein met fabrieken. Er zijn eigenlijk 5 fabrieken echt heel erg belangrijk voor verwerking van psychiatrische medicatie, maar er zijn natuurlijk meer fabrieken. En die 5 fabrieken die betrokken zijn bij de afbraak van psychiatrische medicatie, die hebben allemaal namen. Ze hebben allemaal dezelfde voornaam, ze heten allemaal CYP en dat schrijf je CYP. En dat staat voor cytochroom P450. Ze hebben ook allemaal een achternaam en die bestaat uit een cijfer, een letter en een cijfer. Bijvoorbeeld 2D6 of 2C19. En dat is eigenlijk hun familienaam. Dat geeft aan tot welke chemische familie ze behoren. En de capaciteit van die fabrieken die is vastgelegd in je DNA. Eigenlijk ligt daar al vast hoeveel personeel er op die fabrieken aanwezig is, hoe snel de machines kunnen draaien, hoe snel je het kan verwerken. En in een normale situatie is het zo dat de medicijn via je bloedbaan aankomt bij die fabriek en daar verwerkt gaat worden. Tot een werkzame metaboliet. En die komt weer in je bloedbaan en gaat op transport naar je hersenen, waar het dan de werking heeft. Waar je bijvoorbeeld wat beter gaat voelen als je een antidepressivum slikt. En dat noemen we normaal metabolisme. En in het Engels wordt dat extensive metabolizer genoemd. Maar wat nou als zo'n fabriek niet goed werkt? Dat was het geval bij Feline. Feline was 12 jaar oud toen ze bij mij op de poli werd aangemeld. Ze was bekend met een genetisch syndroom en had daarbij passend een heel klein en rank postuur. Met haar 12 jaar woog ze nog geen 20 kilo, wat erg weinig is. En Feline was naast dat syndroom bekend met een verstandelijke beperking, maar ook met een forse autisme spectrumstoornis. En ze had heel erg veel moeite met wisselingen. Met wisselingen in de dagelijkse structuur, wisselingen die je iedere dag meemaakt. Bijvoorbeeld van huis naar de taxi. Van de taxi naar school, maar ook met de taxi zelf. Als er ineens een andere chauffeur was of als de taxi te laat was. En ze uitte dit met hele boze buien. Heel veel boze buien. Zoveel boosheid dat de taxi zei, we willen haar niet meer vervoeren. We hadden al van alles ingezet aan begeleiding en prikkelvermindering. Dus om minder sensoren informatie binnen te krijgen. Maar het hielp niet. En ik besprak met ouders dat het misschien verstandig was om medicatie op te starten. En ouders vertelden mij, ja, daar zien we niet zoveel in. Want Feline heeft een paar jaar geleden ook al medicijnen gehad. Aripiprazol. We hebben het bijna een jaar geprobeerd en het deed helemaal niets. Oké, dacht ik toen, dan moeten we die niet gaan geven. En ik besprak met hen dat ik risperidon wilde starten. Ook een medicijn wat wel eens voor dit soort gedragsproblemen wordt gegeven. En ik startte op basis van haar gewicht. En er gebeurde helemaal niets. Ik hoogde het op en er gebeurde nog steeds niets. Ik deed er maar eens een flinke schep bovenop, want ik dacht, ja, zo schiet het niet op. En intussen gingen de problemen verder. En er gebeurde helemaal niets. En uiteindelijk zat ik op de maximale dosering bij haar gewicht. En er was niks gebeurd, ze had geen effect. Maar ze had ook helemaal geen bijwerkingen bij die hoge dosering. En toen moest ik weer aan die fabriekjes denken en ik dacht, wat nou als er bij Feline een veel te snelle fabriek is? Maar tegelijkertijd dacht ik ook, hoe gaan we in godsnaam aan DNA-materiaal komen bij haar? Want zij gaat zich echt niet laten prikken. En ik belde met het lab en de laborant vertelde mij dat je dat ook kan afnemen uit het wangslijmvlies met een wattenstaafje. Je strijkt dan even met dat wattenstaafje wat cellen af uit het wangslijmvlies. Je doet dat in een potje en je stuurt het op. En zo gebeurde. Anderhalve week nadat ik het had opgestuurd, belde de laborante mij op. En ze zei, Feline heeft ontelbaar veel kopieën van het fabriekje CYP2D6, wat betrokken is bij de afbraak van risperidon. En je kan je dit als volgt voorstellen. Feline heeft een fabriek die als het ware mega groot is, met mega veel personeel. En ze kan medicatie daardoor supersnel verwerken. Dus als je een normale dosering geeft, dan komt die aan in de fabriek. Maar de dosering van de werkzame stof in je bloed gaat veel te laag zijn, want het is al lang weer verbrand en daardoor is het effect ook nihil. Nou, dat leidde ertoe dat ik in overleg met de farmacoloog boven die toegestane dosering ben gegaan voor haar gewicht, maar haar uiteindelijk een behandeling hebben kunnen bieden waarbij ze veel beter prikkels kon verdragen en de medicatie in die hoge dosering wel een goed effect had en heel weinig bijwerkingen gaf. Wat Feline heeft, dat noemen ze rapid metabolizer. Je kan ook het omgekeerde hebben. Je kan ook een fabriek hebben waar aangeboren te weinig capaciteit is. Waar eigenlijk een personeelstekort is. Of nog erger, de machines doen het ook niet en er gebeurt helemaal niks. En als je dan die medicatie gaat slikken, dan komt er of een hoge spiegel in je bloed, als het nog wel verwerkt wordt tot de werkzame stof. Maar soms lukt het al niet eens om die stappen allemaal te doorlopen en gaat het stapelen in je bloed. En krijg je heel veel vervelende bijwerkingen. Dit wordt poor metabolizing genoemd. En we weten uit onderzoek dat etnische factoren al een beetje een richting kunnen geven of je nou een fabriek hebt die te snel werkt of een fabriek die normaal werkt. Of misschien wel te langzaam. Bij de West-Europese bevolking is het zo dat ongeveer 1 op de 10 mensen een afwijkend werkende fabriek heeft. Als je roots hebt in het Midden-Oosten of roots in Noord-Afrika, dan is het zo dat je 3 keer zoveel kans hebt om ultrasnel de medicatie af te breken. Dus het is dan heel moeilijk om een werkzame spiegel in je bloed op te bouwen. Het omgekeerde is zo voor mensen die roots hebben in Oost-Azië. Die hebben voor de fabriek CYP2C19 vaak een te traag werkende fabriek. Ze kunnen die medicatie heel moeilijk afbreken. En dat is een fabriek die betrokken is bijvoorbeeld bij verwerking van antidepressieven, maar ook van benzodiazepine. De pammetjes genoemd. En zij kunnen die dus heel snel gaan stapelen en ook overgedoseerd raken daardoor. Naast dat genetisch vast kan liggen hoe zo'n fabriek werkt, zijn er ook nog allerlei omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld als je twee verschillende medicijnen naast elkaar gebruikt. Stel je gebruikt en risperidon en fluoxetine. Van fluoxetine is bekend dat het een remmer is van het fabriekje CYP2D6, wat ook je risperidon verwerkt. En doordat dat fabriekje dan minder capaciteit heeft om die risperidon te verwerken, krijg je een hogere spiegel en misschien ook wel meer bijwerkingen. Dus dat is iets om echt rekening mee te houden. Een andere omgevingsinvloed is voeding. We weten van broccoli en spruitjes dat dit aanzet tot een snellere werking van de fabriek CYP1A2. Een fabriek die betrokken is bij de verwerking van olanzapine en clozapine. Twee medicijnen die belangrijk zijn in de behandeling van psychotische stoornissen. We weten, en dat wordt inductie genoemd als je het aanzet tot sneller werken van die fabriek. En we weten dat roken een andere hele belangrijke inductor is. En je kan je voorstellen, als een patiënt veel stress heeft, dat hij meer gaat roken. En dan gaat de bloedspiegel van bijvoorbeeld die olanzapine of clozapine dus zakken. Dus dat zijn ook dingen die belangrijk zijn om te weten. Nou, daarnaast vormen die fabrieken natuurlijk maar een onderdeel van het verhaal als het gaat om medicatieverwerking. Er zijn nog veel meer factoren van invloed. Bedenk bijvoorbeeld pillen die je inneemt en die via je maag-darmkanaal worden opgenomen. Dat wordt absorptie genoemd. Ja, dat verschilt ook van persoon tot persoon. De een kan makkelijker dingen opnemen, absorberen dan de ander. En bedenk bijvoorbeeld ook als iemand ziek is en een maag-darminfectie heeft, dat dat ook weer iets kan doen met die absorptie. Toch is voor psychiatrische medicatie is het wel heel erg belangrijk om te weten hoe die fabrieken werken. Want als je één keer zo'n DNA-profiel laat opstellen, dan weet je voor de rest van iemands leven of het iemand is die bijvoorbeeld met een normale dosering behandeld kan worden, of het iemand is waarbij je zegt, die moeten we een hogere dosering geven. Het kan ook nog zijn dat het iemand is waarbij je zegt, die moet juist een heel klein beetje krijgen, want die gaat het veel te snel stapelen. Of je kan op basis van dat profiel zeggen van deze groep medicijnen is niet geschikt, we moeten naar een andere groep gaan kijken. En in mijn dagelijkse praktijk gebruik ik deze testen regelmatig en ik vind ook vaak afwijkingen. Ik krijg echt vaak terug van het lab, het fabriekje werkt anders. En dat bepaalt heel veel in mijn behandeling. En het helpt me ook heel erg als dokter om sneller optimaal te kunnen doseren. Om sneller de goede dosis te vinden, minder bijwerkingen te hebben en ook geen tijd te verliezen in je behandeling. En ik zie ook wat dat doet met mijn patiënten. En daarom wil ik graag dat jullie ook ongeveer weten hoe dit werkt. En vooral ook dat jullie opvallendheden gaan benoemen. Zodat we met elkaar de zorg voor deze kwetsbare patiëntengroep kunnen verbeteren.